Wij openen de schrift vanavond in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek. Wij lezen met elkaar uit het boek Genesis, hoofdstuk 41 en daarvan de versen 46 tot en met 57.
Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en toog door het gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handen vol. En hij vergaderde alle spijzen der zeven jaren in Egypteland was. En deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren als het zand der zee, totdat men ophield te tellen. Want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten, al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim. Want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigden de jaren des overvloeds, die in Egypte geweest was. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen. Maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
Gemeente, we hebben zojuist gelezen in Genesis 41... over Jozef, hoeveel koren hij bijeenbracht. Als het zand van de zee, totdat men ophield te tellen. Want daarvan was geen getal, zo lazen wij. Maar nu worden wij vanavond gewezen op die meerdere Jozef. En dan lezen wij in Johannes 1, vers 16. En dat is ook het uitgangspunt voor de preek. Johannes 1, vers 16. Over de volheid van die meerdere Jozef. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Geliefde gemeente, waarom bent u hier eigenlijk? En waarom heb jij vanavond je plek ingenomen hier in de kerk? Je had immers ook wat anders kunnen gaan doen, toch? Met dit prachtige weer kun je ook een boswandeling gaan maken. Om je hoofd een beetje leeg te maken voor de komende week. Misschien een drukke week voor de boeg. Of om af te spreken met vrienden. Gezellig met elkaar uit te gaan eten. Om bij te praten. Dat is alweer een tijd geleden. Waarom zijn we hier vanavond? Ja, zal de ene misschien zeggen, ja, dat zijn we nu zo gewend en dat hoort toch ook op zondag. Want het is de Heere die roept. Ja, inderdaad. Het is de Heere zelf, de koning van de kerk, die zijn gemeente samenroept. Omdat hij wat te zeggen heeft, omdat hij wat aan te bieden heeft. Want we komen hier vanavond maar niet 1,5 uur even wat met elkaar zingen en bidden. En wat woorden horen en dat is het dan, nee. Door middel van de prediking wil de Heere ons plaatsen bij een fontein. Bij een overlopende fontein van heil dat nooit vergaat. Door middel van de verkondiging van zijn woord. krijgen we ook vanavond een blik te slaan in die geopende voorraadschuur, die hemelse voorraadschuur, die boordevol zit van genade. En zo worden wij dus ook vanavond gewezen op die overvloedige rijkdom die er bij de Heere te verkrijgen is. En dat is ook het thema van de preek. Overvloedige rijkdom. Drie gedachten. We zien allereerst waar dat te krijgen is. Want Johannes, hij schrijft in vers 16 uit zijn volheid. Waar het te verkrijgen is. Maar ook wie het krijgt. Want hij schrijft in vers 16 uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En ten derde worden we erop gewezen wat je dan krijgt, wat je dan ook ontvangt. Genade voor genade. Overvloedige rijkdom. Waar je het krijgt, wie het krijgt en wat je krijgt. Ja, Johannes 1 is eigenlijk een lofzang, zo zou je kunnen zeggen. Johannes, die begint maar niet met een of andere inleiding, maar hij gaat gelijk zingen. Als hij zijn evangelie gaat beschrijven, gaat hij beschrijven, gaat hij ervan zingen wie God is. En dan horen wij hem het uitjubelen in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij. Ja, Johannes, hij sluit zichzelf erbij in. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol genade en waarheid. Maar misschien dat iemand zegt, nou, ik vind dat nog best wel een moeilijk vers. Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Nou, hier wijst Johannes in vers 14 eigenlijk direct op het hart van het evangelie, op de kern. Het wonder van die opzoekende zondaarsliefde van God in en door de Heer Jezus Christus. En daarom doen we er alleen al goed aan om ook vanavond weer in Gods huis te zijn of thuis mee te luisteren. Want hoe heerlijk die strandwandelingen of die boswandelingen ook zijn in je leven. Wat heb je daar uiteindelijk aan als je voor de rechterstoel staat van God? Als hij komt om te oordelen de levenden en de doden, dan komt het toch maar op één ding aan. Is mijn ziel gered? Heb ik ook heerlijkheid gezien in de Heer Jezus Christus? Heb ik die vrede met God en die vreugde in de Heer gezocht en gevonden? En daarom gaat Johannes zingen in Johannes 1. Vanwege dat meest verbazingwekkende wat er is. Dat vinden we toch niet gewoon. Omdat we het iedere zondag horen en iedere dag weer lezen uit het woord van de Heer. Maar dat is toch het meest verbazingwekkende. Dat God zijn Zoon heeft gezonden als een zaligmaker. En dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Wat? Dat verloren is. Uit zichzelf met hele andere dingen druk is. Hoe krijg ik een beetje geluk in deze wereld? Hoe kom ik er een beetje op vooruit? Hoe breng ik mijn tijd op een goede wijze door? Noem het allemaal maar op. Maar nu is de Heer Jezus Christus gekomen om zalig te maken wat verloren is. Zodat je het gaat beseffen voor het eerst of opnieuw. Dit leven is maar even. Wij blijven hier niet altijd. Er komt een einde aan. En daarom is dit leven genadetijd. Is het niet onze tijd? Het is Gods tijd die Hij ons geeft. Genadetijd. Voorbereidingstijd. Zodat we die enige troost hebben in leven en in sterven. Dat onze schuld betaald is. Onze zonden vergeven zijn. En we een erfgenaam zijn van het eeuwige leven. En dat blijft daarom ook die meest verbazingwekkende boodschap. Al zo lief heeft God die van hem afgevallen wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Maar eeuwig mag leven. Maar dat roept dan toch de vraag op, maar wie is dan de Heere Jezus Christus? Wie is Hij dan toch? Nou, Johannes zegt het. Hij is vol van genade en waarheid. Jezus Christus, Hij is vol genade en waarheid. Wat betekent dat nou? Dat wij in Christus zien wie God de Vader is. Vol van genade en waarheid. Vol van liefde. Vol van ontferming. Vol van barmhartigheid. Voor wie? Voor een van hem afgevallen wereld. Dat is toch het wonder. Dat God zijn zoon heeft gegeven. Niet aan vrienden. Maar aan vijanden. Dat hij zelf, als het ware, weer een deur in de hemel heeft geopend. Een deur die wij hebben dichtgedaan. Vol genade en waarheid. In Christus zien we wie de Vader is, maar we zien ook wie Hij is. Dat Hij zich zo diep heeft willen vernederen. Die hemelse heerlijkheid verlaten om naar deze aarde te komen. En Johannes, hij zegt het. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Die zaten er helemaal niet op te wachten. Maar hij heeft zich willen vernederen. Geboren in een beestenstal, in een kribbe. En hij is die weg gegaan. Van lijden, van sterven, die weg naar Golgotha. Waar hij werd bespot en bespuwd en beschimpt. Gekruisigd. Waar hij het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En toen is hij begraven. Maar hij is opgestaan uit de dood. Ten hemel gevaren. Hij is vol genade en waarheid. Hij is die enige profeet en leraar bij wie je nou terecht kan. Om je uit te leggen, om je te onderwijzen. Hoe je zalig kunt worden. En wat die zaligheid dan inhoudt. Hij is die profeet vol genade en waarheid. Hij is ook die priester. Vol genade en waarheid. Die niet alleen zegt hoe je zalig kunt worden, maar die zaligheid ook geeft. Omdat hij zijn bloed heeft gestort. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En hij is ook die priester die voor je bidt. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Vol genade en waarheid. Vol liefde, vol ontferming. Niet alleen als profeet en als priester, maar ook als die grote koning die bij die zaligheid bewaart. Je beschermt. Je regeert. Je leidt. Van stap tot stap. Van dag tot dag. Ja, dan is het toch een lofzang die Johannes hier laat klinken. Wie die Heer Jezus Christus is, als hij het zegt uit zijn volheid. En dat is een volheid van genade en waarheid. Van liefde, van ontferming, van barmhartigheid. Maar dus ook vol van waarheid. Wat betekent dat? Dat hij te vertrouwen is. Dat het staat op recht en waarheid pal. Al wat hij zegt, al wat hij doet. Hij is een onderwijzer die geen vergissing maakt. Want hij is vol waarheid. Hij bedriegt je niet. Hij liegt niet. Hij is door en door betrouwbaar. Een profeet, een onderwijzer, vol genade en waarheid. Dus ook in zijn werk als priester. Je kunt erop aan, die zaligheid die hij geeft, is waar en zeker. Door en door betrouwbaar. Wat een verschil dat is dat toch. Met zoveel zaken die wij aanschaffen vandaag de dag. Je hebt ervoor betaald. En je hoopt dat je ergens van kan genieten. Maar het is net even wat anders. Een fabrieksfout. Of het slijt toch harder dan dat je dacht. Het was ook zo aangeprezen dat je overstag ging om dat product aan te schaffen. Maar je komt erachter. Ligt toch net een tikkeltje anders. Ik heb me vergist. Het product is niet zo betrouwbaar als dat ik hoopte. Het doet niet wat die verkoper had gezegd. Maar de Heer Jezus Christus en zijn werk en zijn gebed is vol waarheid. Het is betrouwbaar. Je kunt ervan op aan, niet alleen in het leven, maar ook in het sterven kun je ervan op aan dat het waar is. En dus ook in zijn werk als koning. Dat hij regeert en dat hij beschermt en dat hij bewaart bij die zaligheid. Daar kun je van op aan. Dat heeft hij ook beloofd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Het ligt vast. Want hij is vol genade en waarheid. Nou hebben we dat niet nodig. Vandaag de dag. Iemand vol genade en waarheid. Want we leven toch in een wereld waarin je zo vaak zegt, het lijkt wel alsof de leugen regeert. Wat is nog waarheid? Zoveel nepnieuws? Zoveel wat toch niet waar blijkt te zijn? Wat is nou waar? Waar kan ik op aan? Wie kan ik vertrouwen? Hoe vaak is ja geen ja en een nee geen nee? Leven in een wereld die ook zo vaak genadeloos is, zo hard is, zo snel afrekent. Met iemand als het net anders gaat dan dat je hoopte. Wordt er zo vaak liefdeloos en hard gereageerd. Is het dan geen wonder, is het dan geen zegen als we nu vanavond horen van de Heer Jezus Christus, die vol van genade en waarheid is. Is dat niet een geweldig iets? En kijk dan eens goed naar dat woordje vol in vers 16. Uit zijn volheid. Daar komt Johannes eigenlijk terug op vers 14. Waarin hij het ook al zei. Hij is vol. Vol genade en waarheid. Wat betekent dat? Dat er een volheid is. En dat er een volheid blijft. Zolang de zon en de maan schijnen, is er een volheid bij de Heer Jezus Christus. Is die voorraadschuur overvol van eeuwigheid af tot in eeuwigheid aan toe. En hoeveel miljoenen zondaren hebben daar al uit ontvangen genade. En nog steeds mag het worden verkondigd. Die voorraadschuur is nog steeds vol. En die fontein die overloopt, die valt niet droog. De eerste berichten lezen we alweer over de droogte. Hoe zal het gaan de komende weken, de komende maanden? Wat zal de droogte doen? Maar hoe het ook zal zijn, deze fontein van heil raakt niet droog. Wij worden gewezen op een volheid. Een volle voorraadschuur. Van tijdelijke en eeuwige zegeningen. Die er te verkrijgen is bij de Heer Jezus Christus. Een onuitputtelijke bron. Nou is het dan geen zegen. Is het dan geen wonder dat we hier vanavond mogen zijn. Bij die bron en worden gewezen op die voorraadschuur. Daar kan een boswandeling, hoe heerlijk dat ook is, toch nooit tegenop. Tegen deze volheid. Die er bij de Heer Jezus Christus te verkrijgen is. Ja, zegt u, of zeg jij, heel mooi. Maar is dat dan ook voor mij? Hoe krijg ik daar dan uit? Is dat ook voor mij? Nou, laten we dan ten tweede eens gaan kijken voor wie die overvloedige rijkdom dan is. Want Johannes, hij zegt het, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Delen dan alle mensen zonder onderscheid daarin? Nou, in zeker opzicht wel. In Gods algemene goedheid laat hij de zon ook vandaag weer opgaan. Of je nu naar de kerk gaat of niet. Of je nu een boswandeling maakt vandaag of dat je hier in de kerk zit. In Gods algemene goedheid laat hij de zon opgaan over goeden en bozen tezamen. Regent hij over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daarin zit geen verschil. En wat is ook dat? Een zegen. Dat de Heer ons nog zoveel geeft. Dat we elkaar ook niet massaal afslachten als beesten. Dat er nog leven mogelijk is op aarde. Dat er eten is en drinken. Kleding, dat we ons werk kunnen doen. Dat er ook in ons land goede medische voorzieningen zijn. Dat er medicijnen zijn en dat de Heer ook zo vaak herstel wil geven. Weer genezing wil geven. Allemaal blijken van zijn algemene goedheid. Maar we worden vanavond wel op iets meers gewezen. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade. Wat is dat dan? Nee, niet alleen tijdelijke zegeningen. Maar bovenal worden we gewezen op die onverdiende gunst van God, waar we de eeuwigheid mee kunnen aandoen. Dat God gratie, vrijspraak geeft aan zondaren die in het oordeel over hun leven niet kunnen blijven staan, maar ten onder zouden moeten gaan. Daar worden we allermeest op gewezen vanavond. Op die genade, op die onverdiende gunst, op de eeuwige zaligheid. Nou, dan maakt het toch wel verschil in je leven. Of je daar nou oog voor krijgt. Dat je daar de waarde van gaat inzien of niet. Jongens en meisjes, laat ik dat met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Stel je voor dat er iemand die een rechter is, in een drukke winkelstraat loopt. Dan loopt een mevrouw voor hem met allemaal boodschappentassen. En hij tikt haar op de schouders en hij zegt: mevrouw, in naam van de wet verklaar ik u vrij. U bent onschuldig. Nou, hoe zou je dan reageren? Als je opeens tijdens het winkelen op je schouder wordt getikt en iemand zegt dat. Je zou toch denken, ik weet niet waar die man met zijn gedachten zit, maar hier kan ik niet zoveel mee. Waar bemoeit hij zich mee? Laat hij van me afblijven. Maar als nou diezelfde man in de gevangenis naar een gevangene loopt die daar de zwaarst mogelijke straf wacht, en hij wacht ieder moment op de voltrekking daarvan, en die deur van zijn gevangenis wordt geopend, en die man zegt, en die rechter zegt: ik verklaar u in naam van de wet onschuldig, u bent vrij, u mag gaan. Dan zou je toch eerst niet geloven. Maar als het echt waar blijkt te zijn, zou je toch vol verwondering zijn. Hoe is dit mogelijk? Waarom heb ik gratie? Waarom heb ik vrijspraak gekregen? Dat had ik toch helemaal niet verdiend? Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Voor wie wordt dat nou evangelie? Voor wie is dat nou een wonder dat er bij God vergevende genade is? Vrijspraak van schuld, van straf. En dat er eeuwig leven mogelijk is. Dat is voor degene voor wie het een wonder is dat God hen niet voorbij gaat met die genade. Want ze hebben er geen recht op en ze hebben het niet verdiend. Maar ze krijgen het om niet. Voor wie is dat evangelie? Degene die met Johannes instemmen. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Het is te verkrijgen. En hoe ontvang je dat dan? Terwijl je je hand nog vol hebt met van alles en nog wat? Nee. We worden hier gewezen op lege handen. Degene die genade ontvangen, ontvangen dat met vuile, met schuldige, met lege handen. Het is die hand van die tollenaar uit die bekende gelijkenis van de tollenaar en de farizeeër, die met zijn hand op zijn borst sloeg en zei, ziende op het altaar, o God, wees mij zondaar genadig. Wij allen hebben ontvangen Dat is die uitgestoken hand van die bedelaar die niets heeft en nergens recht op heeft. Wij allen hebben ontvangen. Het is die hand van die Canaanese vrouw die toen de Heere Jezus met zijn hand haar van zich afduwde, ze die hand als het ware greep en zei: Heer, het is waar. Het is waar. Dat brood voor de kinderen, dat is niet voor mij, maar die hondjes. Die eten toch ook van die kruimels die vallen onder de tafel. Wij allen hebben ontvangen. Het is te verkrijgen. Om niet. Oh, is dat nou geen wonder vanavond? Dat om te komen tot die voorraadschuur, om te drinken uit die fontein, hoef je niet eerst een examen af te leggen. Geen toelatingsexamen. Je hoeft ook niet eerst een verklaring van goed gedrag te laten zien. Integendeel. Wij allen hebben ontvangen. Om je te laten onderwijzen door de Heer Jezus Christus. Om je te laten zaligen. Om je te laten beschermen en regeren door Hem. O, het is te verkrijgen om niet. Te ontvangen, wat betekent dat? Dat je dus niet kan kopen. Niet kan kopen met je tranen. Met je bidden, met je Bijbel lezen. Het is niet te verkrijgen door je eigen inspanningen. Het is niet te verdienen. Het is alleen te ontvangen met een lege hand. Ja, zegt iemand, nou, dat vind ik nog niet zo makkelijk. Nee, dat klopt. Dat is ook niet zo makkelijk. Daar wijst Johannes ook al op in vers 17. De wet is door Mozes gegeven. En de wet zegt, doe dit en leef. En daarom kunnen wij het onszelf zo vaak proberen om de Heere te bewegen om genadig te zijn. Als ik nou eens wat meer bedroefd ben, als ik nou eens wat meer van dit of van dat heb, dan zal Hij toch wel. Nee, wij allen hebben ontvangen. God vraagt geen offers van ons. Hij heeft genoeg aan het offer van zijn zoon. En daarom is er bij hem een volheid van genade. Genade op grond van recht. Omdat de Heer Jezus Christus zijn bloed heeft gestort op Golgotha. Daarom is het te ontvangen. En daarom mag het ook vanavond nog weer klinken. O alle gij dorstigen, kom tot die wateren. Gij die nou geen geld hebt, komt, koop en eet. Kom zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Die volheid, het is te ontvangen. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Nou, zeg het maar vanavond. Gaat het nou ook van binnen bij u en bij jou al zingen? Zingen van de trouw van de Heer. Zingen van de genade van de Heer. Vol genade en waarheid. Heb je ook niet een profeet nodig, een onderwijzer nodig? Vol genade en vol waarheid. Dat is toch een blijde boodschap? Als je jezelf zo dwaas weet. Met zo'n leugenachtig hart. Dan springt je hart toch op van vreugde. Dat Heer Jezus Christus, die profeet is, vol genade en waarheid. Dan springt je hart op van vreugde. Als je hoort dat Hij die priester is. Wiens werk volkomen betrouwbaar is. En zelf ben je zo arm. En heb je zoveel schuld. En je hart springt op van vreugde dat hij die koning is vol genade en vol waarheid. Want je weet jezelf zo zwak en zo weerloos. En daarom gaat het zingen met Johannes uit zijn volheid. Hebben wij allen ontvangen. Kijk, in een bos staat er wel eens een bordje. Verboden toegang voor onbevoegden. En na zonsondergang mag je er ook niet meer komen. Maar bij die fontein van heil staat er geen bordje verboden te drinken. En bij die voorraadschuur die boorden vol zit van heil staat geen bordje verboden toegang. Nee, daar klinkt het, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. We hebben gelezen uit Genesis. We hebben gehoord hoe die voorraadschuur van Jozef vol zat. En toen die honger kwam, toen was daar die opdracht van Farao: ga tot Jozef en doe wat hij u zegt. Wel, zegt vanavond die grote koning, die grote God. Tot u en tot jou die hongerig zijt en dorstig naar dit heil. Ga tot die meerdere Jozef. Ga tot de Heer Jezus Christus, want hij is vol genade en waarheid. Een overvloedige rijkdom, bij wie je moet zijn en voor wie het is. Maar wat krijg je dan precies? Dat was het derde waar we naar zouden kijken. Nu we worden gewezen op die overvloedige rijkdom. Wat is die rijkdom dan? Als we lezen ook genade voor genade. Nou, toen Jozef zijn voorraadschuren ging vullen, was er geen beginnen meer aan om het te tellen. Zoveel, zoveel. Nou is dat nou ook het geval. Als het gaat om die gunst, die genade die er bij de Heere te verkrijgen is. Paulus kon het niet. Want hij zegt het in een van zijn brieven. Wij bekennen de liefde van Christus die alle verstand en alle kennis te boven gaat. Als je naar de breedte en de hoogte en de lengte kijkt, dan raak je niet uitgepraat. Je kunt er maar wat van stamelen. Vol van genade voor genade. Dat wil zeggen, de ene genade volgt op de andere. Het ene is er en het volgende komt. Genade voor genade. Dat onderstreept twee dingen vanavond. Allereerst dat de Heer ook zijn genade niet in één keer geeft. Nee, het is genade op genade. De Heer die geeft het. Eén voor één. Dat zien we bijvoorbeeld ook tijdens die woestijnreis van Israël in de woestijn. Toen kregen ze ook niet in één keer alle manna voor 40 jaar. Nee, zij werden dagelijks begenadigd. Maar elke dag moesten ze weer opnieuw erop uit met dat lege emmertje. Om opnieuw te rapen. Genade voor genade. De Heere die geeft het niet in één keer. En ten tweede wijst het erop dat er dus overvloed is. Onuitputtelijke bron, genade voor genade. En wat is dan die genade? Nou, er zijn allerlei onderscheiden vormen van genade, zo zou je kunnen zeggen. En dat ik vanavond dit ervan mogen zeggen. Dat we niet moeten denken dat iedere genade je gelijk zo blij maakt. Dat je daar direct de vreugde van ervaart. Integendeel. De Heer die geeft soms genade, terwijl je daar in eerste instantie helemaal niet zijn zegen in ervaart. Als er tegenspoed komt in je leven, als er een kruis is die op je gaat drukken, dan ervaar je dat toch niet als genade. Integendeel. Dan zeg je, Heere, waarom nou toch? Maar als hij nou je weg als het ware zo omtuint, zodat je niet kan doorhollen bij hem vandaan, zou het dan geen zegen, zou het dan geen genade zijn? Jazeker. Als het je juist aan hem mag verbinden, dan kun je het zeggen, het was toch goed voor mij verdrukt te zijn geweest. O nee, ik ervoer het niet als genade. Maar nu ik terugkijk, dan zeg ik, Heer, het is genade. En ervaar je het als genade als de Heer je wijst op je zonde, op je schuld, op je tekorten. Dan ervaar je dat toch ook niet als genade, dan geeft dat droefheid. Maar de Heer doet dat juist om je uit te drijven naar de Heer Jezus Christus. Om te mogen putten uit zijn volheid. Hij maakt arm, juist om je rijk te maken. Hij maakt je leeg van jezelf, juist om die volheid bij hem te zoeken en te vinden. En zo is er genade, voor genade. Tijdelijke zegeningen en eeuwige zegeningen. Is er bij hem ook vertroostende genade? Vertroostende genade, als je bijvoorbeeld je zo alleen weet. Zo eenzaam bent, misschien wel heel veel mensen om je heen. En toch voel je je zo ellendig en ongelukkig, weet je je zo alleen. Maar dan zegt de Heer het vanavond, ik ben de God van Jozef en van Daniël, die ook alleen stonden. En met je zuchten en je zorgen ben je niet verborgen. Daar ik alles zie en weet en ik vertroost je. Ja, dan is er ook bij hem ondersteunende genade. Als je tegen de week opziet. Als je levensweg zo moeilijk is. En je dreigt te wankelen. En je zegt, Heer, hoe moet het verder? Ik hou het niet vol. Al die beproevingen in mijn leven. Dan zegt de Heer het vanavond, maar ik ben de God van Job. En met de verzoeking en met de beproeving geef ik ook uitkomst. Zelfs bij het naderen van de dood zal ik volkomen uitkomst geven. Ja, zegt iemand, maar ik word zo beproefd, zo aangevallen, zo aangevochten door die boze, door die duivel, die me als het ware op de hielen zit. Wel, zegt de Heer. Dan is er ook bij mij versterkende genade. Want ik ben de God van Paulus. En de duivel sloeg hem met vuisten. En Paulus, hij heeft gebeden. Hij heeft gebeden, Heere, neem het van me af. Neem het van me weg. En toen zei de Heere, mijn genade is u genoeg. Nou, zomaar een paar vormen van genade die er bij de Heere te verkrijgen is. worden we vanavond gewezen op zijn woord. Een voorraadschuur, vol van genade. En de Heere wil dan niet mondjesmaat geven. Want hij zegt het zelf in die overbekende psalm toch. Doe dan uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Opent uw mond en al wat u ontbreekt, ik schenk het u. Jullie horen het misschien wel eens, jongens en meisjes thuis. Wie vraagt, die wordt overgeslagen. Nou, zo is het bij de Heere niet. Integendeel. Je eert hem juist door maar veel te vragen. Door naar die bron te gaan van zaligheid die overloopt. Om naar die hemelse voorraadschuur te gaan. En alles tegen de Heere te zeggen, Heere, u weet wat ik nodig heb. Voor dit leven en voor na dit leven. Ja, zegt de Heer. Er is genade voor genade. Is er bij hem een volkomen wijsheid. Volkomen gerechtigheid. Volkomen heiligheid. Daarmee kun je door het leven. En daarmee kun je uit het leven. Want dan is er ook bij hem die genade. Waardoor je al meer los wordt van deze aarde. Zij dat je jong bent. Of dat je al oud bent. En de gebreken van de ouderdom gevoeld worden. Dan is er ook die genade. Om je al losser te maken van alles van deze wereld. Al meer die trekkracht naar de hemel te ervaren. Al meer te verlangen naar die dag. Dat je eeuwig bij de Heere mag zijn. Om hem daar te aanbidden. Om hem daar te gaan danken. Voor zijn onuitsprekelijke genade. Dat hij in en door de Heere Jezus Christus de overwinning gaf. De overwinning op de zonde. De overwinning op de duivel, de overwinning op de dood. En daarop ziende, blijft er toch ook vanavond maar één lofzang over. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Amen.